het boek Obadja lezen. Een heel Bijbelboek. Het is te doen. Obadja. Het gezicht van Obadja, zo zegt de Heere, Heere over Edom. Een tijding hebben wij van de Heere gehoord, een bode is onder de volken gezonden. Komt, laat ons daartegen optrekken ten strijde. Zie, ik maak u klein onder de volken, gij wordt diep veracht. De overmoed van uw hart heeft u misleid, u die woont in rotskloven, in uw hoge woning, die bij uzelf zegt, wie zal mij ter aarde neerhalen? Al zoudt gij uw nest zo hoog bouwen als de gier, ja, al was het geplaatst tussen de sterren, vandaar zal ik u neerhalen, luidt het woord des Heren. Indien er dieven tot u kwamen of nachtelijke rovers, hoe wordt gij verdelgd? Zouden ze niet stelen zoveel hun genoeg was? Indien druivenlezers tot u kwamen, zouden zij geen nalezing overlaten? Hoe wordt Esau doorzocht? Worden zijn verborgen schatten opgespoord? Naar de grens zenden u al uw bondgenoten. U misleiden u overmogen uw vrienden. Wie uw brood eten, leggen u een valstrik. Er is geen inzicht bij hem. Zal ik niet te dien dagen uit het woord des Heren de wijzen uit Edom doen vergaan en het inzicht uit het gebergte van Esau? Ook uw helden, o Teman, zullen verschrikt staan, opdat alle man van het gebergte van Esau door moord worden uitgeroeid. Wegens de gewelddaad aan uw broeder Jacob zal schande u bedekken en ge zult voor altoos worden uitgeroeid. Ten dagen dat gij afzijdig stond, ten dagen dat vreemden zijn leger gevangen namen en uitlanders zijn poort binnenkwamen en over Jeruzalem het lot wierpen, waart ook gij als een van hen. Zie niet met leedvermaak die dag van uw broeder, de dag van zijn rampspoed, en maak u niet vrolijk over de kinderen van Juda op de dag van hun ondergang. En zet geen grote mond op ten dagen van hun benauwdheid. Kom niet in de poort van mijn volk ten dagen van hun ongeluk. Gij zie niet met leedvermaak zijn onheil ten dagen van zijn ongeluk. En strek de hand niet uit naar zijn haven ten dagen van zijn ongeluk. En sta niet op het kruispunt om zijn vluchtelingen uit te roeien. En lever zijn ontkomenen niet over ten dagen van de benauwdheid. Want nabij is de dag des Heren over alle volken. Zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen. Ja, zoals gij gedronken hebt op mijn heilige berg, zullen alle volken zonder ophouden drinken. Ja, ze zullen drinken en zwelgen en ze zullen worden als hadden zij nooit bestaan. Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn. En die zal een heiligdom wezen. En het huis van Jacob zal zijn bezitting weer in bezit nemen. Het huis van Jacob zal het vuur zijn. En het huis van Jozef de vlam. En het huis van Esau de stoppels. Zij zullen het in brand steken en verteren. En van het huis van Esau zal niemand ontkomen. Want de Heere heeft het gesproken. Dan zal het zuiderland het gebergte van Esau in bezit nemen. En de laagte het land van de Filistijnen. Ze zullen het veld van Ephraim en het veld van Samaria in bezit nemen. En Benjamin, Gilead. De ballingen van dit leger van de Israëlieten, het land van de Canaanieten, tot Sarefet toe. En de ballingen van Jeruzalem, die zich in Sefarad bevinden, zullen de steden van het zuiden in bezit nemen. Verlossers zullen de berg Sion bestijgen, om over het gebergte van Esau gericht te oefenen. En het koningschap zal zijn aan de Heere. Tot zover het lezen van dit prachtige Bijbelboek Obadja. Heel bekend, of juist niet. Ik hoop dat het in elk geval voor u bekend wordt, of bekender wordt, en dat u er iets mee gaat doen. Het is toch in de kanon van de Heilige Schrift opgenomen. Dat betekent dat er een moment geweest is dat onze voorvaderen in het geloof gesteld hebben dat dit wel te degen bij de Bijbel hoort. Dat je dit niet los van de Bijbel mag zien, maar dat je dat binnen het raamwerk, binnen de kader van de Bijbel moet plaatsen. En dat is op zich al uniek, dat er zulke Bijbelboeken bestaan. Meestal een beetje vergeten, niet alleen omdat ze zo klein zijn, maar je zou haast stellen, als het zo gering is, dan kan iedereen dit uit zijn hoofd of uit haar hoofd hebben leren kennen, maar dat is juist niet het geval. Bijna niemand heeft het boek Obadja ooit gelezen. U niet, u wel. Maar toch, ik reken maar een beetje naar mezelf vroeger. Maar in dit prachtige boek Obadja vindt u hele belangrijke dingen. Het gaat in dit boek Obadja over Esau. Edom, Esau. Het gaat over Teman, het gaat over Seir, maar het is steeds hetzelfde. Esau, Edom. En als het over Edom gaat, dan moeten we dus denken aan nazaten van Esau. En die hebben gewoond waar nu ongeveer Eilat ligt. Ik weet niet of u de kaart van Israël een beetje voor u hebt. Aan de Middellandse zeekant, dus Israël. En als je wat zuidelijker van Jeruzalem komt, dan kom je in het Gaza-gebied, in de Gaza-strook uit, ook aan de Middellandse Zee. Maar zie je aan de, van boven naar beneden, aan de rechterkant, dus meer aan de oostelijke kant, de grens van de Jordaan, dan zie je aan de andere kant van de Jordaan, van boven naar beneden, de Ammonieten, een beetje op de hoogte van Galilea, even ruw gezegd, de Ammonieten dus Galilea, de Moabieten, zo'n beetje op de hoogte van Jericho, dus verder naar beneden, en nog wat verder naar beneden vind je dan de Edomieten. En dan zit je zo'n beetje bij Eilat, zo van boven naar beneden. Dus de Ammonieten, de Moabieten en de Edomieten. U hebt vast wel een kaartje in uw Bijbel. Ik zie al mensen bladeren terecht. Want dan vindt u het rustig. En dan hoef je het ook niet te onthouden, want dan kun je het gewoon opzoeken. De drie broedervolkeren, zoals ze wel eens genoemd worden. Want Moab en Ammon, immers afstammelingen van Lot en zijn dochters. Dat is toch familie van Abraham. Ammon en Moab. Ammonieten, Moabieten. En Edom, immers afstammeling van Esau, Jacob en Esau, dus ook broedervolkeren. Behorend tot de bijzondere familierelatie. En dat de Heere God die familierelatie ook in stand houdt, voor zover ik het kan bekijken, vind ik in het boek Daniel, waar drie volkeren op een bepaald moment aan de invloed van de koning van het noorden ontkomen, en dat zijn, merkwaardig genoeg, Edom, Moab en Ammon. Dus dat ze een bijzondere plek zullen hebben, ook zelfs in de toekomst, dat staat voor mij ook vast. Dus de Heere zal op de een of andere manier zijn zegen ook gaan geven. Hoe fel het oordeel over die volkeren ook is, de Heere zal die volkeren toch zegenen vanwege kennelijk hun betrekking. Omdat de Heere gezegd had dat ook voor Esau toch, weliswaar een geringere, maar toch een zegen was. Ingewikkeld. Maar toch hebben deze dingen verregaande lijnen en hele duidelijke betekenissen. Over Esau is heel veel geschreven in de Bijbel. Je hebt waarschijnlijk een Bijbel waar met kleine lettertjes verwijsteksten onder staan. Weet je wel, een A'tje of een B'tje of een C'tje. En dan zoek je het maar wat op. Nou, ik had hier een klein klantbriefje. Maar Jesaja 34, Jesaja 63, Jeremia 49, Ezechiël 25, ook Ezechiël 35, Amos 1. Met andere woorden, talloze plaatsen waar het gaat over Esau, Edom. Dus Obadja is niet de enige die hierover heeft geprofeteerd. Meerderen hebben dat gedaan. Maar ik wil u wijzen op een hele bijzondere profetie uit het boek Numeri. Misschien wilt u dat even opzoeken. Numeri, hoofdstuk 24. En dan nog een profetie over Edom in Jesaja 21. Maar eerst Numeri 24. Numeri 24. Daar gaat het over Bileam. En daar zoekt u waarschijnlijk niet iets goeds, maar daar zoekt u alleen maar het negatieve, want Bileam is toch even een beetje de tegenstander. Maar let u op. Bileam zegt in hoofdstuk 24 vers 17. Ik zie hem, maar niet nu. Ik schouw hem, maar niet van nabij. De tegenstander van Israël spreekt. Maar hij krijgt geen kans om verkeerde dingen te zeggen. Hij zegt heel merkwaardig. Een ster gaat op uit Jacob. Een scepter rijst op uit Israël. En verbrijzelt Moabs slapen en verplettert de zonen van Seth. Dan zal Edom een veroverd gebied wezen. En Seir zal een veroverd gebied wezen. Zijn vijanden. Maar Israël zal kracht oefenen en hij zal heersen uit Jacob en de vluchtelingen uit de stad verdelgen. Hele merkwaardige woorden uit de mond van iemand van wie wij zouden zeggen, nou, daar moet je maar niet naar luisteren. Bileam was ingehuurd om het volk Israël te vervloeken. Bileam was door de koning van Moab, ook een van die broedervolkeren, gevraagd om zijn buitengewone kracht dan toch maar te gebruiken om Israël de nederlaag te laten leiden. Ze hadden goed begrepen destijds dat ze Israël niet konden overwinnen met wapens, dus moest er een element in de strijd gegooid worden die heel anders was, namelijk een buitenaards element. Bileam ingehuurd. Hij wou niet, maar toen er wat meer geld geboden werd, kwam hij toch. Zo gaat dat meestal met mensen. En hij ging uiteindelijk op een heuvel staan, zei dat ze daar een altaar moesten neerzetten. Er werd een offer gebracht en Bileam begon. Vier profetieën van Bileam, merkwaardig genoeg, vier lofuitingen over Israël. In plaats van vervloeking kwam er zegen uit zijn mond. Nou, die koning Balak, die grof had betaald voor het huren van Bileam, was natuurlijk in alle staten van woede. En die denk, heb ik daarvoor mijn zure geld betaald? Bileam heeft vier aspecten van Israëls zegen uit de doeken gedaan. Heel bijzonder. Dat hij later Balak ingefluisterd heeft, je moet een soort disco gaan bouwen en je moet de jeugd van Israël uitnodigen en je eigen jeugd een klein beetje laten samendansen met de jeugd van Israël en dan komt het wel tot een soort verbroedering. Dat is een soort advies op de terugtocht geweest. En dat is, Israël koppelde zich aan Baal Peor. Daar ging het mis. Maar die vier profetieën van Bileam zijn heel bijzonder. En de laatste van die vier is de profetie die we samen, althans een stukje daarvan, hebben wij samen gelezen. En merkwaardig genoeg wordt daar gezegd, kijk eens, Esau, Edom, Moab, er blijft van jullie niets over. Want er gaat een ster op uit Jacob en een heerser uit Israël. Nou, het is, ja, je zou het wel, ik weet niet hoeveel eeuwen verder willen schuiven, maar dit is toen daar al gezegd. De volgende plaats die ik nog met jullie wil lezen komt uit Jesaja 21. Die staat meestal niet in het lijstje, nummer, die stond niet in het lijstje van de voetnoten in uw Bijbel. In Jesaja 21 staat daar ook niet bij. Maar toch. Jesaja 21. Vers 11. De Godspraak over Duma. Men roept tot mij uit Seir. Daar heb je het weer. Seir, Esau, Edom. Wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? De wachter zegt, morgen komt, maar ook nacht, als geen vragen wilt, vraagt, komt dan terug. Ik vind dat voor mezelf een hele krasse uitspraak, een hele duidelijke, maar een profetie over Edom. Er is een wachter aan wie je iets kunt vragen. Ze doen het niet, want de wijsheid zegt, Obadja schiet tekort. De wijzen stoppen. Wachten, wat is er van de nacht? Er komt een morgen. Er komt een heerser. Er komt iets bijzonders. Er komt een nieuwe dag. Maar er komt ook nacht. De nacht zou voor Edom zijn. En de morgen en de heerser is in Jacob. Malachi zegt, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Moeilijke tekst. Komt nog wel een keer naar de orde hier. Maar toch, gaat het daar om de persoon Esau? Nee, het gaat om Esau en alles wat daarna is gebeurd. Alles wat u in Esau mag zien, dus hoe ze zich gedragen hebben, hoe ze zich opstelden naar Israël toe, wat ze deden, waarvan wij in Obadja een enorme opsomming hebben feitelijk. U stond aan de kant, u was met leedvermaak vervuld, u deed ook niks, u deed wel wat, maar u liet ze nog extra struikelen en u gaf ze nog een extra duw na. Toen ze al vielen, gaf u nog een poor om ze nog duidelijker te laten vallen. Zo hebt u zich, zo heeft Edom, zo heeft Esau zich gedragen. Wij zitten dus niet zomaar naar een klein bijbelboekje te kijken die op zichzelf zou staan, waar je misschien wat mee kunt of misschien niets mee kunt. Je kunt dit alleen maar in verbinding met de andere profetieën gaan begrijpen. En dat betekent dat het een heel groot conflict is in de schrift. En dat conflict wordt alleen maar groter. Ik zal het u proberen te vertellen. Toen de heerser kwam, waar Bileam al van gesproken had, hij zou immers komen, een ster ging op uit Jacob. Maar toen die ster zichtbaar was, letterlijk en figuurlijk, toen kwamen er mensen uit het Verre Oosten en ze hebben op de een of andere manier Jeruzalem bereikt. Ze gaan in Jeruzalem vragen, waar is de koning der Joden die geboren is? Daar zijn vast een paar schriftgeleerden nog geweest die Micha 5 kenden en die zei, wij weten het, het is Bethlehem. En dus werden ze naar Bethlehem gestuurd. Wat zei Herodes? Ik kom ook. Wie was Herodes? Een Edomiet. Esau. Een ster gaat op uit Jacob en wie zit in Jeruzalem op de troon? Zij het dan onder de supervisie van de Romeinse keizer? Esau. Esau had het voor het zeggen. Edom. En dezezelfde Herodes heeft getracht om het kindje Jezus om te brengen. De kindermoord van Bethlehem is uit zijn brein ontsproten. Het was dus waar. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Vlak daarvoor plaatste Bijbelboek uit het Oude Testament, gaf al richting. Dezezelfde Herodes is het die Johannes de Doper heeft gedood. Eerst gevangen gezet, omdat Johannes de Doper een beetje te dichtbij kwam met zijn opmerkingen. En daarna, om een of andere rare eed, heeft hij Johannes de Doper dan toch maar laten vermoorden. U voelt de spanning stijgen tussen Esau en Jacob. En alsof dat toch niet genoeg is, krijgen we het meest cruciale, denk ik, in de dagen van onze Heer Jezus. Ik hoop dat ik het schetsen kan, met niet al te veel tijd. U bent op de hoogte van Gethsemane, u weet misschien hoe dat zich daar allemaal heeft afgespeeld, wat er allemaal is gebeurd. Het meest makkelijke voor mij, en dat heb ik wel eens vaker als voorbeeld gebruikt, vind ik dat wat je in die kerk daar in Gethsemane nu kunt zien. Daar is een tuin met die hele oude olijfbomen. Men zegt die zijn 2000 jaar oud, althans dat kan. En daar hebben zij dan toch een kathedraal, een soort kerk, een soort monument neergezet. En daar kun je dan toch iets gaan bekijken. De meeste mensen komen daar wel 3-4 minuten binnen. En dan zegt de gids dat het tijd is om weer te vertrekken. Sorry hoor. Zo gaat dat. Jammer genoeg. Want het is nogal schemerig en je ogen moeten minstens 5 minuten wennen aan het licht om een klein beetje te kunnen zien. Maar als je ogen een beetje zouden wennen aan het licht daar, bewust schemerig, dan zul je ontdekken dat er eigenlijk een schitterend tafereel geschetst is aan de achterkant of aan de voorkant, zo hoe je het maar bekijken wilt, van die kathedraal. En dat zijn 2 tafereelen en in het midden is de Heer Jezus zichtbaar, geschilderd. Het is een monument, het is een gedenkplaats. Aan de linkerkant ziet u het verhaal van Lucas, hoe de Heer Jezus daarbij een steen knielt, neerviel, zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels. U kent de strijd van Gethsemane, de strijd van de Heer Jezus, want u vindt het terug in de Bijbel en u leest het misschien in de paastijd, Goede Vrijdagtijd. Aan de rechterkant vindt u ook een stuk schilderij. Maar dat is heel anders, dat is het tafereel van Johannes. En in Johannes is de Heer Jezus in diezelfde hof, in diezelfde tuin, Gethsemane, de locatie is precies gelijk. Maar het tafereel is heel anders. Je zou bijna zeggen dat moet op een ander moment geweest zijn. Dat is niet zo. Dat andere moment wordt hierin uitgeduid dat de Heer Jezus daar in autoriteit in die hof staat. En er komt een horde naar hem toe. Judas, zwaarden, stokken. Maar met Judas komen daar dienaren van de overpriesters. Van de kerk, sorry hoor. Het religieuze leven. En soldaten van Pilatus. En dat hele gezelschap komt bij de Heer Jezus en ze willen hem arresteren. Maar voor ze één vinger kunnen verroeren, vraagt de Heer Jezus, wie zoekt u? En ze zeggen, Jezus de Nazoreër. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij noemt zijn naam. Hij zegt, ik ben de ik ben. Ja, wij zelf. Alles ligt achterover. Pats. Dat is een heel ander tafereel dan zijn zweet wordt gelijk grote bloeddroppels. Heel anders dan in doodsangst of vader vergeet van laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Totaal anders. En die beide tafereelen kunt u daar zien en in het midden staat de Heer Jezus. Ik zal het proberen in te vullen. Het ene, de Heer Jezus, die boog in het stof. Die leed, die mijn schuld en mijn zonde op zichzelf zag toekomen. Die dat vreselijke oordeel over schuld en over zonde en ongerechtigheid bij zich zag komen. Die heel precies wist wat er zou gaan gebeuren. Dan zeg ik, Heer Jezus, dat bent u. Dat wilde u voor mij. Dat wilde u heel persoonlijk voor mij gaan doen. En ik hoop dat je dat herhalen kunt, niet voor mij, maar voor jezelf. Dat je kunt zeggen dat Heer Jezus, dat deed u voor mij. Dat wilde u in mijn plaats, daar, niet alleen op het kruis, maar ook al vooraf, wilde u dit heel duidelijk meemaken. Het is natuurlijk niet een soort moment geweest, een heel klein momentje geweest. Het is een proces geweest. En u ziet het. En u zegt misschien met mij, Heer Jezus, dat wilde u voor mij doen. Maar het andere is ook waar. Hij is de ik ben. Hij is Yahweh zelf. En hij werd niet gearresteerd omdat er zoveel soldaten waren. Omdat er geen ontkomen aan was. Hij is niet gearresteerd omdat er zwaarden en stokken waren. Hij noemt zijn naam en alles deinst terug. Aan de ene kant zie je de verlossing, de bevrijding die voor iedereen is bewerkstelligd door de Heer Jezus. Aan de andere kant zie je wie de Heer Jezus is. En nu ga ik invullen. Er komt een moment dat ik de Heer Jezus mag bedanken voor wie hij is en voor wat hij heeft gedaan als het lam van God. Ik zie het lam staan als geslacht en ik zal me buigen voor hem. Ik zal hem eren, ik zal hem glorie geven, ik zal hem een lied gaan toezingen. Nou, niet omdat ik het zo mooi kan, maar omdat Gods geest gaat werken en het nieuwe lied in ons legt. En er komt een moment dat de Heer Jezus weer zal staan op de Olijfberg. Er komt een moment dat de Heer Jezus terug gaat komen op de Olijfberg. Nou ja, we praten als we in Israël zijn nooit over vierkante meters, want dat is zo moeilijk. Niemand weet precies welke vierkante meter je daar moet duiden. Maar nu ga ik zeggen, ik weet wel precies de vierkante meter. Welke vierkante meter dan? Daar waar hij toen stond. Daar staat voor mij vast. Daar staat hij dan weer. En hij zal zijn naam noemen. En alles deinst terug. Dat komt nog. Maar wie deinzen dan terug? Judas. De valse profeet. In de toekomst. Dienaren van de overpriesters. De vrouw. Het religieuze leven. Wie nog meer? Soldaten van de Romeinse overheid van Europa opgetrokken en daar aanwezig. Maar waarom vertel je dit nu vanavond? Omdat er nog een element is. In die hele affaire van gaan naar het kruis. En dat is Herodes. Waarom worden Pilatus en Herodes op één dag vrienden? Waarom werd de Heer Jezus van Pilatus naar Herodes, van Herodes naar Pilatus en daarvoor al van Caiaphas naar Annas en van Annas naar Caiaphas? Ze hebben met hem geschoven zoals ze vroeger met de Ark van het Verbond geschoven hebben in het land van de Filistijnen. Daar mag u zelf over piekeren. Maar zo hebben ze met Gods glorie, met Gods heerlijkheid geschoven. En Herodes heeft daar ook een rol in vervuld. De Edomiet. Dat is de achtergrond. Dat is de strijd die we hier al aangereikt krijgen. In het boek Obadja. En je kunt misschien het boek Obadja niet begrijpen zonder het Nieuwe Testament. Maar je kunt ook het Nieuwe Testament niet begrijpen zonder het boek Obadja. Ik roep zo vaak dat je het Nieuwe Testament niet kunt begrijpen zonder het Oude. Nu, als je dan kijkt naar de figuur Herodes en naar wat hij heeft gedaan bij de geboorte van de Heer Jezus, bij de heraut van de koning, Johannes de Doper, en bij de Heer Jezus zelf, en vervolgens nog bij de vervolging van de discipelen, maar dat laat ik nu maar even los, want dat is het begin van het boek Handelingen geweest. Die dingen kun je goed begrijpen als je het boek Obadja leest. En nog een keer, je hebt het boek Obadja nodig om dat een beetje in kaart te kunnen brengen voor jezelf. Maar ook om Gods glorie in dit alles te ontdekken. Herodes, de Edomiet. Herodes, degene die zo tegen was. Edom heeft zich ontpopt als een tegenstander. Edom heeft geweigerd Israël door te laten en water te geven in de woestijntocht. Edom is op alle mogelijke manieren tegen geweest. Edom wordt, zoals Obadja het zegt, klein en diep veracht. Edom wordt doorzocht en schatten die er zijn, waar dan ook verstopt, desnoods hoog, desnoods laag, schatten worden opgespoord. En de overmoed heeft Edom misleid. Ze hebben gedacht, wij redden het wel, wij doen het wel en wij gaan op ons wapentuig vertrouwen. Zoals Esau vroeger jager was, zo zullen wij het in orde zien te krijgen. We zullen het allemaal waar gaan maken. Edom heeft op overmoed vertrouwd en dat is misleid. En de wijsheid vergaat binnen Edom. Eigenlijk zeggen we hiermee dat de Satan, overmoedig geworden, zich verheven hebbend, hij wilde nog meer zijn, hij wilde God zelf zijn, in feite een model staat voor wat er met Esau, met Edom is gebeurd. Is niet verwonderlijk, want datzelfde proces wilde hij overbrengen naar Adam en Eva, het is hem ook gelukt. En datzelfde proces wil hij ook vandaag overbrengen naar jou, om jou volledig buiten je schoenen te laten staan en je gewoon onafhankelijk te maken van God. Je bent zelf God, jij zelf bent God, God is in jou, New Age of andere tendensen. Al die dingen die komen terug. Hier blijkt dat Edom zich daarin volledig heeft vergaloppeerd en heeft vergrepen. Nu is het niet alleen Edom, natuurlijk niet. Ook andere volken. Maar Edom krijgt een hele speciale plek in de oordeelsprofetieën. Ik ga je nog één voorbeeld erbij geven en dan stop ik. Als in het boek Ezechiël, in hoofdstuk 34, laat ik het anders schetsen, in hoofdstuk 33, de tijding komt van Jeruzalems ondergang. De stad is gevallen, de stad is gevallen. Het is gebeurd, het is helemaal over. Dan gaat hoofdstuk 34, heel merkwaardig, verder. Ezechiël 33, Ezechiël 34. Dan gaat hoofdstuk 34 heel merkwaardig verder van. De herders van Israël, ze hebben het volledig laten afweten. Ze hebben zichzelf alleen maar bevoordeeld en ze hebben nooit aan de schapen gedacht. Ze hebben alleen maar aan zichzelf gedacht. En dan komt die prachtige uitspraak van de Heer. En ik zelf zal naar mijn schapen vragen. Ik zelf zal een herder verwekken. Die. Wie is die goede herder? Ja, de Heer Jezus. Weer zo'n tekst. Bewijs dat je het Nieuwe Testament niet kunt begrijpen zonder het Oude. Als u wilt begrijpen wat Johannes 10 betekent, zult u op zijn minst Ezechiël 34 moeten lezen. Kan niet anders. Maar daar ging het me niet om. Het ging me om het vervolg. Want een beetje bijbelkenner weet dat in hoofdstuk 36 ineens sprake is van het dal van de dorre roosbeenderen, van een herstel van Israël. Een geweldig begin. En uiteindelijk loopt dat uit op die twee houten, twee stammen, 10 stammen, ze worden weer 1. Maar goed, dat hele proces van Israël staat weer, Israël leeft weer, Israël is er weer. Maar wat zit er nou tussen? Tussen hoofdstuk 33, de stad is gevallen, hoofdstuk 34, God zelf zal naam zijn schapen vragen, en 36, 37, herstel van Israël, echt volledig herstel, daar zit Edom tussen. In hoofdstuk 35. Het oordeel over Edom. Weer zo'n punt van sla dit nu niet over. Sla het boek Obadja nu niet over. Want je mist iets. Het moet duidelijk zijn dat de verkiezing Jacob is. Jacob heeft het niet goed gedaan in de tijd van zijn jeugd. Jacob heeft op een rare manier Esau behandeld. Esau heeft gekwanseld met zijn geboorterecht. Maar Jacob heeft het ook wel een klein beetje uitgelokt. En als het om de zegen van Isaac gaat, de oude blinde Isaac, dan heeft Jacob de Heere God wel een handje willen helpen. Door de kleren van Esau aan te trekken. En zijn moeder Rebecca heeft hem daarin ook gesteund. Je kunt niet zeggen dat Jacob vlekkeloos is. Je kunt niet zeggen dat Israël vlekkeloos is. Je kunt nooit zeggen dat het Joodse volk geen verkeerde dingen heeft gedaan. Je kunt vandaag ook niet zeggen dat ze het alleen maar goed doen. Dat is onzin. Maar je kunt wel iets anders zeggen. God had het toegezegd. De Heere had een plan. En de Heere had Jacob uitverkoren. De Heere had Jacob gesteld als zijn zegenkanaal. En als de Heere dat doet, dan doet hij daarmee Ezo niet tekort. Maar hij bedient zich op dat moment van zijn kanaal, van zijn weg. En Ezo valt daar buiten. En Ezo heeft dat nooit kunnen verkroppen. Hij is Jacob achterna gegaan. Hij heeft hem gehaat. En vanaf dat moment is dat zo gebleven. Er zijn wel momenten geweest dat het even goed ging. Maar voor de rest ging het altijd, maar dan ook altijd, niet goed. Het is alsof je het conflict ziet tussen licht en donker. Tussen dat wat van de Heere is en dat van de tegenstander is. Alsof het conflict is van de herder, Jacob. Natuurlijk zijn de details anders en de weggetjes zijn verschillend. Maar het gaat altijd om te voorkomen dat die ene koning zal zijn. En daarbij ziet de duivel kans om langs de ene route die mensen tegen die op te zetten. En langs de andere kant hele andere dingen te doen die misschien tegenstrijdig zouden lijken, maar die dan toch uiteindelijk hetzelfde doel hebben, namelijk om te voorkomen dat de Heer Jezus koning zal zijn. God heeft één groot totaalplan en dat is Christus. Zijn verhoging, zijn regering, zijn glorie. En hij heeft daarvoor één volk op aarde heel bijzonder voor bedoeld. Het volk der Joden, de Israëlieten. En dat plan van God, de verhoging, de koning, wordt op alle mogelijke manieren getorpedeerd. Althans, er worden pogingen gedaan. Hij moet uit de weg geruimd, dat was toen zo. Hij moet als kind al omgebracht worden, of als man veroordeeld worden. En nu is Jeruzalem het mikpunt. Daarom wordt langzaam maar zeker, zelfs in Nederland, de term gebruikt, Israël, dat is gewoon de basis van alle kwaad. Als je dat nu maar uitroeit, dan is het probleem helemaal over. Is alle kwaad weg, zegt men notabene. Dat is dat anti-Joodse denken dat vandaag de kop opsteekt, waarvan 76% in Nederland ja zegt. Dus als Israël nu zou zijn weggedaan, dan zou het probleem waarschijnlijk in het Midden-Oosten over zijn. Het is onvoorstelbaar dat zo'n percentage zo hoog kan zijn in Nederland. Daar ligt het. Het is het conflict niet zozeer van bepaalde mensen, maar als je mensen in Nazareth spreekt, Palestijnen, die omgang hebben met Joodse mensen, die hebben helemaal geen probleem. Er was nooit een probleem in Nazareth. Die leefden al jaren in vrede met elkaar. En zo kan ik wel doorgaan. Maar het wordt heel duidelijk veranderd. De beïnvloeding komt. Niet omdat die mensen ineens veranderd zijn, maar hun denken wordt veranderd. En dat denken, dat heeft te maken met beïnvloeding door demonische machten die één ding willen voorkomen en dat is de verhoging van de Heer Jezus. En als Jeruzalem de plaats is waar hij moet komen, dan moet Jeruzalem weg. En als Israël het middel is waardoor de zegen van God uiteindelijk naar de volkeren gaat, dan moet dat volk weg. Dat zit erachter. En wij kunnen niet eens meer precies duiden wie is. Ik kan niet eens precies zeggen Moabiet, Ammoniet, Edomiet. Ik weet niet meer wie Filistijn is en wie niet. Is het een Ismaëliet? Maar dat hele conflict van Ismaël, Isaac, van Esau, Jacob, dat zien we vandaag heel duidelijk terug. En dat wordt boven ons gezichtsveld, of buiten ons gezichtsveld, zo u wilt, eigenlijk beïnvloed. En ik geloof stellig dat die beïnvloeding heel, heel gevaarlijk is. En dat is ook precies, denk ik, wat Efeziërs hoofdstuk 6 vertelt, van onze strijd is niet tegen vlees en bloed. We hebben toch geen moeite met de mens Palestijn, of met de mens. Sorry, u mag eigenlijk geen moeite hebben met de mens Greta Duizenberg. Laat ik nu maar eens eventjes keihard iets zeggen. Daar mag u voor bidden. U mag zelfs liefde in uw hart vragen voor haar. Doet u het maar. Maar wat ze zegt klopt niet. En wat ze zegt, dan moet je radicaal afwijzen. Dan moet je zeggen, dat kan niet. Daar kan ik absoluut niet in meegaan. Dat is verschil, hè? De zondaar liefhebben en de zonde haten. Dat verschil, dat moet je constant in de gaten houden, ook als het gaat om het conflict daar in het Midden-Oosten. De Heere zegene jullie allemaal. Ik hoop dat jullie goede dagen hebben en dat je geniet van de Heer Jezus. Dat de geboorte van de Heer Jezus opnieuw aanleiding is voor je om te zeggen, Hij is het. Niet alleen als baby, maar ook in zijn toekomst. In zijn glorie en heerlijkheid. Amen. Wij in Jeruzalem zou gaan bezoeken, de Ecce Homo, die plaats ziet de mens. En u zou die plaveien, die grote stenen die daaronder liggen, gaan bestuderen. En u zou daar eens een keer studie van maken. Dan zou u erachter komen dat ze daar inkervingen hebben in zo'n oude steen. Die steen is authentiek. De plek waarschijnlijk niet, maar de steen zelf wel. En dan zul je erachter komen dat ze daar op een vreselijke manier met de Heer Jezus hebben gesold. 3 keer veroordeeld. Geesteling was een veroordeling. Soldatenspel was een veroordeling. En kruisiging was een veroordeling. Heeft het allemaal willen ondergaan. Om Gods hart te openbaren. Om te tonen wie de Vader is. De Heer Jezus had het zo gezegd. Elke rank die vrucht draagt. Is vrucht voor de Vader. En dat was Hij. Hij openbaarde het hart van de Vader. En daarin ligt jou en mijn redding. Daarin ligt ons heil verankerd, opgesloten. Maar Hij komt terug. Ik heb wel eens gedacht, Hij zal diezelfde Via Dolorosa, diezelfde lijdensweg gaan lopen. Straks. En wij achter Hem aan. En bij al die staties, of die wel of niet juist zijn, ik laat hem even los. Daar zal een soort gedenkmoment zijn. Daar zal een soort juichtoon zijn voor de Heer Jezus. Hij zal koning zijn. Toen zei Pilatus, vroeg Pilatus, bent u dan de koning? Ja, ik ben het. De mensenzoon, de koning, de Heer Jezus was het. En Hij komt om daar eer en glorie te krijgen. We denken nu aan de geboorte van de Heer Jezus. Dat is een beetje gekoppeld aan onze tijd. Ik heb er ook geen moeite mee. Het is waarschijnlijk, het heeft niks te maken met 25 december of zo. 25 oktober komt waarschijnlijk veel dichterbij. Maar goed, dat is mijn visie. Maar laat dat maar. Ik weet het niet. Dat heeft in elk geval met 25 december waarschijnlijk helemaal niks te maken. Maar het is nu eenmaal zo. Zo kun je alle monumenten wel verschuiven. Want vierkante meter klopt misschien ook niet en dat klopt ook niet. Maar laat dat maar. Maakt niet uit. Je denkt aan de komst van de Heere Jezus. Maar besef. Dat Hij terugkomt. Dat Hij hier op aarde terug zal komen. En besef ook, en dat zeg ik als een tussenzin er tussendoor, want het is mijn onderwerp niet voor vanavond. Dat jij en ik voor de terugkomst van de Heer Jezus op aarde al naar Hem gaan. Ik geloof stellig. Dat de gemeente, allen die de Heer Jezus kennen, worden weggehaald. Dat ze worden opgenomen. Dat ze de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dat ze door Hem thuis gehaald worden. En met Hem terugkomen. Als Hij gaat komen op de Olijfberg, kom ik met Hem. Kom je toch een keer in Jeruzalem. Kom je toch een keer in het beloofde land. Je hebt geen gids nodig. Je hoeft geen ticket te kopen. Je hoeft helemaal niks. Je komt met Hem. Ik bedoel het heel serieus. Maar het is zo. Op de een of andere manier. Het is echt zo. Je zult daar zijn, maar je zult alleen maar zeggen amen of halleluja. Of weet ik niet wat je zegt. Vandaag zeg je misschien gewoon niks. Ik hoop dat die mensen warm worden. Dat ze vuur en een vlam in hun botten krijgen. Dat ze een keer gaan jubelen over de Heer Jezus. En dat ze Hem gaan prijzen. En dat ze Hem gaan grootmaken. Dat ze gaan zeggen, Heer Jezus, U bent het. In het boek Obadja komt U terug. U gaat koning worden. U gaat daar heersen. U zult verlossers uitsturen. U zult daar, omdat u er bent, een heiligdom vormen. Want u bent er zelf. U bent daar. Op de berg. In Sion. Daar gaat het gebeuren. En als we nu horen zeggen, ja, dat stukje van Jeruzalem dat zal aan de Palestijnen gegeven moeten worden. Dan denkt u toch bij uzelf. Alsjeblieft. En ook al zouden ze het nog doen, dan nog komt Hij daar. Want Gods woord heeft het gezegd. Obadja is een boekje wat je nodig hebt om de toekomst van onze Heer Jezus Christus te pakken, te snappen. Ja, Edom. En toch, Nu voel je dat zo'n stukje Bijbelboek niet gemist kan worden. Dat kun je gewoon niet wegschuiven. Dat moet je vasthouden. Dat moet je in je hart sluiten. Daarvan moet je zeggen, Heer Jezus, het gaat per saldo over u. Aha. Het getuigenis van Jezus is de adem, is de geest van de profetie. Welke profeet ook, het getuigenis van Jezus, het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is de adem, dat is de geest van de profetie. Je ziet het hier. De Heer zegene jullie bij het overwegen, het overdenken van dit boekje. Maar ik hoop ook dat u hem eert en prijst voor wie hij is. Ik wil daar graag voor bidden. Onze God, onze Vader, we danken u dat u de Heer Jezus hebt gezien toen hij begon in de moederschoot van Maria. Begon met een route hier op aarde, maar hij was al. U hebt hem gezien in Bethlehem. U hebt hem gezien in Egypte, in Nazareth. U hebt hem gezien in zijn wandel. U hebt hem gezien in zijn laatste dag. En u bent bij hem geweest en met hem gegaan. De Heer Jezus zei, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Zo ging u samen. Zo gingen die beiden samen. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. Toen al heeft Edom ook een duit in de oordeelszak gedaan. Herodes. Ze hebben altijd afzijdig gestaan. Ze hebben altijd leedvermaak gekend. Ze hebben altijd een extra duw gegeven. En er komt een moment dat de Heer Jezus terugkomt. En hoe dat dan precies gaat, weet ik niet, Vader. Maar ik weet wel dat hij de Heere zal zijn. En dat volken wegvliegen. Dat er niets overblijft dan stof. En we willen u danken dat u één groot plan hebt. En dat is de Heer Jezus. Glorie geven. En dat zal dan ook gebeuren in Jeruzalem op de berg Sion. Daar zal een heiligdom zijn. Daar zal hij koning zijn. Daar zullen de verlossers zijn. Daar zal een geweldig moment van glorie zijn voor hem. Onze Heer Jezus. Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus. Voor wie hij is. Voor wat hij deed. En voor wie hij zijn zal in de toekomst. Ik wil u ook danken voor het boek Obadja. Kort, klein boekje. Met een enorme inhoud. We danken u en prijzen u. Amen.